De sponsor voor vandaag heet Big Subs. Ze hebben 100% gecertificeerde supplementen die je helpen jouw voeding te optimaliseren voor de spiergroei. Beste kijkers, luisteraars, voetballiefhebbers, welkom bij de derde aflevering van FC Timeout. Waarbij veel is gebeurd, chaos voor PSV, Feyenoord met zijn formatie, Ajax Europees, competitiewijs, Twente en AZ die hun ding doen, er is genoeg te bespreken.
Er is veel te bespreken.
Er is veel te bespreken inderdaad. En we gaan ook terugkijken naar United en Liverpool, Arsenal,
Real gelijkspel,
Real Madrid, Barcelona.
Topper in Engeland.
Topper in Engeland.
City tegen Chelsea.
Ook een lekker potje. Alleen ja, onze Chelsea-ken is
nog,
er niet.
Nog meer aankopen, Chelsea.
Ja, die kunnen nog 3-4 bussen. Dat is wel inderdaad wel echt heel knap.
Hoeveel spelers hebben ze zo? 46?
46? Ja, ik zou niet weten.
43 volgens mij stand hebben we.
Zoiets, hè. En de ene helft die traint niet eens mee met de eerste helft al.
Het is echt bijzonder.
Het is maar inderdaad bijzonder. Helaas is onze Chelsea-kenner er niet bij.
Blessure.
Blessure in Duitsland. Blessure in Duitsland.
Op z'n Robbes.
Op z'n Robbens.
Die hebben ook heel veel blessures in Duitsland.
Dus we gaan het doen met onze drie selectiespelers. Laten we gelijk dan maar met de opstelling beginnen. Rico, waar sta jij vandaag?
Ik sta centrale verdediger.
Kun jij het licht voor mij even aandoen? Want anders wordt het straks hier onwijs donker. Dankjewel.
Op mijn oude positie.
Op je oude positie?
Centraal achterin.
Altijd goed, Rico.
Zeker.
Ja, Erik.
Ik ga vandaag keepen. Omdat, dan komen we straks verder achter.
Oké. Ik ben benieuwd.
Ik heb een goal vandaag.
Oké, ik ben benieuwd, jongens. Dan zal ik wel linksback gaan.
Linksback?
Ja. Dan ga ik heel Breno spelen.
Dus spelen we allemaal heel dicht bij elkaar.
Juist.
We gaan driehoekjes maken.
Juist, dat is heel belangrijk altijd.
Ik
veel driehoekjes.
Ik hoor de kop toe terug. Gaan we de tijd rekken.
Precies. Ja. Heel veel driehoekjes. Heel veel driehoekjes, heren. Het was weer een interessante week. Hè? Veel transfers zijn er ook momenteel gaande.
Transferperikelen ook heel veel.
Veel transferperikelen. Laten we dan één ploeg erbij pakken bijvoorbeeld. Die heel veel met transfers te maken momenteel hebben. Dat is PSV. De keeper wil weg. Boskalkli heeft gezegd dat hij eigenlijk weg wil. Ze zijn nog steeds op zoek naar een rechtsback.
Deze is weg.
Deze is vertrokken. Monaco. Ja. 13 miljoen als ik het goed heb. 12, 13 miljoen.
Dat is een aardige prijs.
Ja, 12, voor hem, 12, redelijk
ik
aardige
denk
prijs.
Dat 13 miljoen wel een leuke prijs van hem.
Ja, met 1 jaar contract, hè. Dat is best netjes.
En een linksback. Linksback, rechter centraal verdediger en rechtsback.
Alleen, Benitez en Boskalkli willen weg.
Ja.
Maar Bos heeft wel gezegd dat, zeg maar, als ze moeten blijven, vinden ze het ook niet zo erg. Ze gaan niet hinderen.
Jee.
Want Bos had een interview erover en die gaat ze wel gewoon opstellen. Want ze gaan niet in de weg lopen liggen zoals ze op het eerst deze wilden doen.
Juist. Maar dus ze hebben wel aangegeven dat ze echt weg willen.
Ze hebben aangegeven dat ze weg willen. Maar als ze blijven, is het dus niet de grootste ramp.
Ik vind het zo interessant, want ik zal even kijken, ook, er was geloof ik ook een Engels of een Duits bot op Schouten. Of nee,
ja,
Italië.
Schouten.
Napoli.
Ja, Napoli.
Napoli heeft op Schouten geboden.
En ze hebben geen slechte transfer vinden van Napoli.
En PSG volgens mij zit er ook nog aan achter.
Ja, maar die hebben maar echt heel laag van 20 miljoen geboden. En ze willen echt boven de 40 voor Schouten.
Maar zeker, zeker geen slechte voor Napoli, denk ik, nee.
Ik denk dat daar misschien basis gaan starten ook.
Ja.
Hij heeft wat concurrentie wel. Hij zou wel wat concurrentie krijgen daar. Maar ik zie hem wel in de basis komen.
Hij doet denk ik niet heel erg onder voor bijvoorbeeld een Lobotka of zo. Lobotka is ook heel goed bij Napoli.
Ja, ja. En ze hebben die Cameroen, hoe heet die gozer nou?
Ja, Anguissa.
Anguissa, ja.
Oh, dat is geweldig middenveld.
Maar
vind ik
die zijn ook wel goed, maar ik denk dat Schouten daar ook zeker niet onder voor doet hoor.
Zeker, met Conte hè.
Hij, zat al in de Serie A ook voor PSV.
Ja, Bologna.
Daar heeft hij zich ook al een beetje bewezen, daar was hij best goed.
Zeker.
Maar hoe oud is Schouten?
27 of zo.
Ja, zoiets.
Een beetje in zijn prime.
40 miljoen is wel veel, man.
30 dan, hè. Ze zeggen nu
over 30. Ik zou 30, ja, dat snap ik. Maar 40 vind ik wel veel.
En we hebben hem ook gekocht, hè, voor 12 miljoen. Toch?
Toen? Nee, was iets rond, was het 12?
Volgens mij zoiets. Voor mij wel richting de dubbele cijfers.
Ja, richting de dubbele cijfers. Dus zouden we eigenlijk even na moeten checken.
Ja. Het, ja.
Maar hij zal hem inderdaad wel voor een redelijk groot
bedrag. Best wel
een
hoog bedrag.
Wat ik herinnerde toen was iets rond de 9. Feyenoord was een half jaar geleden, daarvoor
dus
toen ook nog, maar hij was
dus ook richting de dubbele cijfers wel.
Dus dat zou je inderdaad wel moeten
misschien
zeggen.
Misschien rond de 10 dan of zo, een beetje tussenin.
Maar alsnog,
maar zoiets.
Wat hij heeft teruggebracht natuurlijk. Hij heeft een goed WK gespeeld, misschien een van de beste in de Nederlands elftal.
Ja.
Sorry, EK. Ik maak soms vaak zo die fout. Maar het EK ook, hij heeft in de competitie goed gespeeld.
Champions League.
Champions League ook.
Ja.
Dus daarentegen, Schouten is als hij de vervolgstap zou maken, zou je het begrijpen. Hij is een van de sterkhouders.
En hij heeft zich laten zien op de grote, grote podia's. Dus daarom is hij ook gelijk veel waard.
Zeker weten. En voor de rest natuurlijk, als je kijkt naar die selectie, vind ik het vooral heel erg, als je nu kijkt, heel ongebalanceerd.
Ja, achterin is het gewoon
achterin
echt
Achterin is gewoon echt zwak.
Ook die Flamengo, dat is gewoon meer een 6.
Dat vind ik ook. Ik vind het meer een 6.
Vinden jullie hem ook echt basis spelen?
Ja, op den duur wel. Op den duur wel. Maar ja, er wordt meer gevraagd. Heel grappig. Maar dat
vinden jullie eigenlijk ook Champions League waardig? Of Europees waardig?
Nou, wat jij zegt, hè, Ron Jans was bij Studio Voetbal. En die werd toen gevraagd van, joh, wat vind je vanavond van die transfer? En mooi Flamengo. En eigenlijk, hij is een hele eerlijke man. Hij zei van, nou ja, Flamengo was wel eentje die bijvoorbeeld het niet interessant vond om bijvoorbeeld tactische besprekingen te hebben. Of tactische trainingen. En dat ze, en bijvoorbeeld soms luisteren naar wat ik soms zei. En dat is iets waar hij nog in zou kunnen verbeteren.
Maar het kan,
dat kan, hè?
Ja, dat kan. Maar het kan ook natuurlijk dat hij dacht dat hij zich al te groot vond voor Utrecht.
Ja, dat zou
dus
ook kunnen.
Misschien dat als hij dan voor bij PSV komt en dat Bos hem even juist aan zijn oor trekt, zeg maar. Dat hij dan wel gaat luisteren. Omdat hij bij PSV, dan zet hij zich natuurlijk in de kijker internationaal als hij daar goed speelt.
Zeker weten.
En bij Utrecht zet je je vaak niet echt op het goede
podium. Is wel logisch, al krijg je kans om PSV te spelen, dan doe je dat wel.
Dan moet je echt hard werken.
Ik vind het een goede transfer van PSV, want ik denk dat die jongen naarmate hij verder ontwikkelt onder Bos ook echt wel beter gaat worden.
Ik denk het ook.
Ik denk ik echt wel. En die drio-wash vind ik slim. Want die kan eigenlijk in alle rust zich laten meegaan in het niveau. Lozano zal in de winter vertrekken. Hij is in feite gehaald voor Lozano.
Ja.
Dus hij kan in alle rust optimaliseren op een... Ja, van Excelsior naar PSV natuurlijk eigenlijk een hele grote sprong.
Gelijk al
een
mooie goal. Dus.
Schoot hem heel goed binnen. En het is ook eentje van bijvoorbeeld als jij iemand nodig hebt die wat moet ongoochelen, weet je, die misschien wat voor je open kan breken. Dan is hij dat wel. En
sowieso
hij is,
in de Eredivisie.
En hij is bloedsnel.
Sowieso.
Hij is echt
maar
bloedsnel.
Ik weet niet of het echt Champions League niveau gaat zijn.
Nee,
maar
dat is afwachten.
In de Eredivisie kan hij sowieso goed van waarde zijn.
Zeker.
Maar wat ik heb met die Flamengo transfer, ik vind het ook een goede transfer.
Ja.
Maar ik vind het dat ze hem voor de verkeerde positie dus hebben gehaald. Want ik vind dat je eigenlijk een andere centrale verdediger zoekt naast Boskakli.
Zeker.
Je hebt misschien ook iemand nodig die ook wel kan voetballen, maar die ook gewoon lang, groot, sterk is, zeg maar.
Ja.
En niet nog een soort zes.
Nu wordt vooral de naam van Ito. Weet je, die Michelin dat ook wel halen
naar Ajax. Die is toch al naar Bayern München?
Ito? Die Japanner?
Ja. Die van Stuttgart.
Nee.
Ja, die van Stuttgart. Je hebt een andere die wil PSV halen. De Itakuro of zoiets.
Ja, die bedoel ik.
Ja,
die
Ito.
Sorry.
Ito, die is naar Bayern München. Die Ajax wilde halen. Die is, dat was een van de beste van Stuttgart. Die is naar Bayern München.
Die CV bedoel ik,
ja.
Hè?
Ja.
Itakura.
Ja, zo eentje of zo. Ik weet niet waar die vandaan
maar
komt.
Maar dat was toch ook diegene die Michelin dat toen ook...
Nee, volgens mij wilde Michelin dat Ito halen van Stuttgart. Want hij zat bij Stuttgart ook, hè?
Ah, precies. Maar die inderdaad, die Japanen die ik voorbij is gekomen, ik heb wat beelden gezien. Dat is wel een typische Bosverdediger.
Waar speelt die überhaupt? Ik had wel zijn naam voorbij horen komen. Maar ik had...
Rechter centrale verdediger.
Ja, maar bij welk team?
Zover ik dacht, speelde hij inderdaad bij Stuttgart.
Ook bij Stuttgart.
Ja,
ook
Itakura.
Ja, want Ito is sowieso, die is naar Bayern München gegaan. Die van Stuttgart ook.
Dat is een goed talent ook.
Groot
dat
talent.
Is best goed.
Ja, echt.
Zeker weten.
Dat was de linker centrale verdediger.
Daarom is ook de licht waarschijnlijk ook.
Ik maak
haalde
echt...
ze door elkaar.
Ik haalde ze door elkaar inderdaad. Maar dat is die ook die vroeger bij Groningen speelde.
Ja, ik dacht al. Ik zag iets
die
bij
Itakura. Die Itakura.
Maar die speelt nu?
Die speelt inderdaad...
Waar speelt hij nu?
Die speelt bij Gladbach. Nee, die speelt niet bij Gladbach.
In de Bundesliga.
Hij speelt in de Bundesliga. Borussia Mönchengladbach speelt hij.
Ja, dus dat is wel...
Ja, oké, maar ik weet wel nog in die tijd van Groningen dat het wel echt een goede cv was. Hans Kraaij zei toen ook al in die tijd dat PSV en Feyenoord naar die jongens kijken. Goeie inspelpaas, strakke verdediger. Vind ik wel een goede aankoop als PSV die neemt.
Ik vind eigenlijk dat ze nog wel twee centrale verdedigers nodig hebben.
Wat is het prijskaartje dan? Prijskaart?
Ze hadden een bod al gedaan van 11 miljoen.
11 miljoen.
Ja, net zoiets als die Faye. Want ze wilden eerst ook die Faye hebben
dat
van
is niet
Barcelona.
Te duur, maar ook niet te weinig.
Ja.
Zeg maar.
Maar dat was afgewezen.
Het is wel een goede deal.
Ja, dat is best wel... Maar. Ze moeten ook wel een goede kwaliteit...
Maar ja, ze hebben ook genoeg geld binnengekregen.
Ja, zeker. Dus. Van de Champions League en van verkoop.
Ja, maar gewoon qua verdediging, weet je. Kijk, Des komt er nog weer aan. Maar dan moet je ook kijken of dat er natuurlijk nog
ze
wordt.
Ze moeten sowieso een linksback.
Zo, ja.
Want die Oppegaard, dat kan echt niet.
Nee.
Ledesma is nog oké voor rechts.
Op zich.
Oké. Okay.
Gozes wordt genoemd. Hè, dan die Itakura wordt genoemd. Rechts had ze als droomkandidaat Teten. Hè, Kenny Teten.
Ja, maar
die gaat het niet doen.
Die speelde, is echt goed in...
Die speelde echt goed tegen United.
Hij is, Tete is in de Premier League gewoon echt goed. En Fulham is ook gewoon een middenmotor daar.
Ja.
Dus hij verdient daar ook veel meer geld, denk ik.
Zeker.
En hij is altijd basis.
Zeker weten, Rico. Ik denk daar
over een Bessie spoedde niet zijn beste dag, die dag.
Ja, nee, maar Bessie kan niet voetballen.
Die herken ik. Die beweging die maakte.
Bessie had een mooie trap.
Hij probeerde weg te trappen. Hij mist volledig de bal.
Wat ik zeg, verdedigend kan die het.
Dus ja, maar ja, hij is wel gewoon clumsy.
Ja, maar ja, bij Fulham is het best als je kan verdedigen, maar...
Ja.
Nee, ik zeker. Maar ook daarentegen, weet je, Tete was in mijn optiek wel een goede aankoop voor Peter Bos geweest. Van Ewijk wordt nu wel minder genoemd.
Ja, die hoor je helemaal niet meer. Nee. Eerst werd hij aan de hele top 3 gelinkt en nu wordt hij nergens meer aangelinkt.
Zeker. Dus ja, ik...
Terwijl Feyenoord ook echt nog wel een rechtsback nodig hebt.
Dat zou ik zeker...
Pedersen nu ook weg.
Zeker. Nou, als je in 4-3-3 gaat spelen, heb je in feite 2 rechtsbacks. In feite, als je die 4-3-3 aanhoudt. Maar we komen zo weer terug bij Feyenoord over heel die formatie. Maar inderdaad, als jij in een andere formatie zou spelen, wat Feyenoord misschien hier en daar doet, ja, dan zou je in feite kunnen kijken naar inderdaad een extra rechtsback. Ja. Feyenoord daarentegen moet eerder een 6 en een rechtsbuiten halen, denk ik. Willen ze echt... daarentegen grote stappen maken.
Hatch Moussa is toch eigenlijk ook rechtsbuiten?
Ja, is ook een rechtsbuiten.
Had die al ingevallen?
Dus die is al ingevallen,
dus die
ja.
hebben ze al gehaald eigenlijk.
Zeker. Maar ja, dat is meer als een soort project signing, hè?
Heeft tegen PEC gespeeld?
Hij viel wel in. Maar was maar een paar minuten. Tegen Willem II speelde die wel.
Ja, en die Osman?
20 minuten. Ja, 20 minuten.
Osman is links.
Osman is links. En die is nog niet bij de wedstrijd selectie.
Ja, dan heb je rechts heb je Stanks en Osman. Of nee, rechts heb je Stanks en...
Was Moussa?
Ja, Moussa.
Ja.
En links heb je Osman en... Wie had je dan meer?
Pashao. En ja, zelfs en, Ivanušec.
Ja, Ivanušec.
Ivanušec.
Dus je hebt op zich al best wel een goede bezetting, toch?
Zeker.
Alleen
ja, je moet wel spelers hebben, zoals ik al zeg, die een wedstrijd voor je kunnen beslissen.
De Stanks kan dat.
Stanks kan het zeker.
Maar Stanks ziet die Stanks meer als... Want hij speelde laatst speelde hij weer een soort van 4-3. De laatste wedstrijd.
Je bedoelt tegen Zwolle?
Ja, tegen Zwolle speelde hij weer meer 4-3-achtig.
Nee, kijk. Wat het
wel anders dan tegen Willem II.
Nou, kijk, het ding is... Hij speelde 4-3. Als het richting de aanval gaat... Dan is het soms nog wel eens dat ze alsnog met 3 achterin gaan opbouwen. Dan schuift in feite eigenlijk Geertruiden door naar het middenveld. Dus dan zakt Stanks een klein beetje terug, waardoor je dan alsnog een beetje een soort overtal hebt. Dat gebeurt eigenlijk in feite wat tegen Zwolle. Ik zag wel dat... Ik zag weer een beetje het oude Feyenoord terug onder slot in die 4-3-3.
Ja,
nog
niet dus top, 4-3 spelen.
Nog niet top, maar je zag het hier en daar wel weer het terug. Ze zetten heel anders druk. Dus wat Slot met deed is vol druk zetten met de 10, met de spits, met alles... Proberen ze nu eigenlijk hun teams richting de zijkanten te krijgen en dan de ballen te veroveren. Dus daarentegen zijn de backs en de buitenspelers
dus
heel belangrijk.
Naar links of rechts, zeg maar.
Juist, ze willen eigenlijk proberen van wanneer ze gaan opbouwen, buitenkanten en vanaf buitenkanten oppakken.
Maar je hebt nu dus wel ook weer echte buitenspelers. Je hebt die zijn niet meer 2 tienen.
Nee, precies.
Dus dan ziet die Stanks ook weer meer als buitenspeler.
Ja, maar ja, Stanks is
Milambo is jullie team.
Stanks is multifunctioneel, hè. Dus die kan je op meerdere posities natuurlijk zetten.
Maar switchen ze niet zomaar de posities soms tijdens de wedstrijd. Zeg maar dat Stanks op 10 gaat en dan gaat hij Milambo naar rechts.
Dat nee, zag ik niet per se.
Ik denk niet dat Milambo een goede buitenspeler
nee.
is.
Nee, Milambo is echt een meer...
Tijd, maar zeg maar door de wedstrijd. Het is gewoon switchen met elkaar.
Dat zou je eerder zeggen dan van Pashao en dan Stanks. Dat dan eerder gaat.
Dat zou wel kunnen.
Eerder dan.
Maar ik ben het wel mee eens. Is dat kijk, Milambo willen ze nu ook inzetten. Omdat ze daar ook echt wel potentie in die jongen zien. En het is meer een loper, hè? Milambo is meer een loper. Wel een technische loper. Is wel, hij
ja,
wel
een soort,
echt,
hoe heet het? Til.
Ja, wel meer Til. Maar hij is daarentegen wel technisch.
Ja, dan Donny van der Beek. Donny van der Beek is ook wat technisch.
Je zou meer aan hem kunnen vergelijken. Priske heeft wel laatst met hem gezeten. Hij zei, joh, ik wil dat jij wat harder voor het goal komt. Hè? Dus meer voor het goal moet komen. Meer scoren, meer doelkansen krijgen. En daarnaast Zegiel komt hier en daar natuurlijk ook heel erg in.
Maar Zegiel is meer een 8, toch?
Ja, meer een 8. Ik zat te denken van, zou het kunnen als je op een gegeven moment een middenveld met een Zegiel, een Timber en een Milambo hebt? Wel jong.
Maar Zerouki heb je geen vertrouwen meer in dan?
Nou, dan niet per se. Maar Zerouki moet hier en daar in mijn optiek gewoon het tempo soms nog wat ietsje hoger brengen. En die 1-5 kwam ook door hem, hè? Ging echt als een soort vijfde
ja,
in.
Ja, maar je hebt ook met...
Ja, was echt niet slecht.
Al zou je uiteindelijk voor Timber, Zegiel en Milambo gaan, dan heb je niet echt
een breker.
Ja, je hebt niet echt een breker. Zoals Wiefer. Wiefer was wel een beetje... Die kon wel zeg maar echt ballen goed afpakken.
Zeker weten, zeker weten. Dat kon Wiever. En Wiever was ook voetballend gewoon heel sterk.
Dus dat was gewoon een 6, zoals bijvoorbeeld Frenkie de Jong was.
Ja.
Die pakt ballen af en die is voetballend sterk.
Maar je hebt nog geen goede 6 echt nu.
En Timber is niet een echte ballen
afpakker. Je hebt alleen Zerouki. Aardig in feite als eigenlijk echte 6.
Ja,
zes.
Dat is wel een echte 6. En, hij is ook voetballend. Bij Twente was hij voetballend ook best goed.
Nou, wat je nou zei over Geertruida. Is niet Geertruida meer een beetje 6 geworden dan?
Hebben ze vorig jaar ook geprobeerd. Dat is niet de positie waar hij heel erg fijn op zijn plek zit.
Nee, maar bedoelt hij niet dat in aanvallend spel... Dan
zeg maar, als
dan
aanvallen...
Gaat Geertruida meer naar voren, dan is hij een beetje de 6.
Ja, hij is onderschepper dan.
Aardig in feite wel. Als Feyenoord in de aanval zit, of die komen in de balbezit... Dat de tegenstander in de eigen helft zit... Dan gaat Geertruida vaak naar binnen toe. Naar binnen om daar in
dus
overtal middenveld te creëren.
Dus dan wordt hij eigenlijk.
Ja, in feite eigenlijk wel.
Je
maar
hebt het niet anders.
Nee, dat niet per
met
se.
Met Zerouki heb je het wel.
Wat
ja, als Zerouki speelt wel.
Wat er wel gebeurt is dat Zerouki op een gegeven moment 2 stappen naar achter doet. En eigenlijk de derde persoon wordt in de opbouwende fase.
Ja.
Dus dan heb je Hanko daar, dan heb je Belen daar. En dan zit Zerouki een beetje in het midden. En dan zie je inderdaad dat Geertruida naar het middenveld loopt. Zo is dan vaak een beetje de bezetting. En zo zit het dan een beetje in elkaar. Maar op zich, wat ik zei, ja, je zag een beetje weer die oude patronen terug. En op dit moment, als ik nu naar de selectie kijk, het is redelijk gebalanceerd. Op zich, als je zo speelt, dan ga je in de Eredivisie inderdaad wel de meeste potjes denk winnen. Maar ik ben van mening, er moeten 1 of 2 toppers bij. Wil je sowieso echt voor de titel meedoen en wil je wedstrijden beslissen. Zoals bijvoorbeeld een Noah Lang doet. Zoals bijvoorbeeld ook zo'n Bakayoko doet. Zoals in feite ook zo'n Berghuis van Ajax zou kunnen doen.
Maar
je de toppers.
Ja.
Dat mis ik nog een beetje.
En je moet nog hopen dat er niks weggaat. Want het is nog een week open.
Nee.
In de laatste weken is het heel hectisch. Omdat
zeker.
Iedereen wil nog snel hun laatste transfer binnenkrijgen.
Zeker weten.
Jiménez zijn al een paar boden op geweest. Maar
ja.
Feyenoord is wel, ik zeg het eerlijk, Feyenoord doet het goed deze transferperiode. Dat ze gewoon zeggen, nee, we willen alleen zoveel geld, anders houden we hem. Klaar. Dat is gewoon goed, want je hebt wel eens gehad dat Feyenoord het gewoon liet gaan voor minder geld. Dat ze denken van, ja, we willen gewoon het geld.
Dan merk je ook dat Feyenoord qua financiële stabiliteit gewoon...
Stuk beter is dan voor.
Misschien geloof zijn ze dan nog nooit geweest. Dat ze gewoon nee kunnen zeggen tegen sommige
Hanchko
boden.
Hanchko 20 miljoen afgewezen. Jiménez 25 miljoen afgewezen.
Ze willen minimaal 40 voor Hanchko.
5 jaar terug zouden ze accepteren.
Nou, volgens mij 100%. Ik hoorde van Jiménez willen ze vanaf 35 gaan praten.
Dat is wel gek.
Ja.
En Hanchko inderdaad ook zoiets. Dat ze van de 35 allebei willen gaan praten. En dan
redelijk
kijken hoe en wat.
Stapgewijs omhoog.
Maar
stapgewijs.
Ik hoorde ook dat bijvoorbeeld Atletico, die komt wel weer met een hoger bod voor Hanchko misschien. Jiménez werd nu ook, volgens mij Nottingham was afgehaakt. Maar Ipswich of zo, ik weet niet meer. Ik hoorde nog een, die Southampton volgens mij. Of
Southampton komt voor Bijlo.
Ja, die komt voor Bijlo ook
dat
nog.
Dat is ook zo leuk om te spreken.
Je had er nog een in de Premier League. Die kwam ook voor Jiménez. Ik weet niet meer welke dat nou precies is. Maar die wilde ook voor Jiménez komen.
Ja, ook maar, een beetje middenmotor was
het. Ja, ook een beetje een middenmotor slash laagvliegtje.
Ja.
Een rechter rijtje een beetje.
Ja.
Maar die kwam nu ook voor Jiménez. En die wilde dan misschien 30 miljoen gaan bieden.
Nottingham Forest is meest
concreet. Nee, dat was Leicester wilde misschien.
Ja, je hebt gelijk.
Want
Leicester City was het.
Voor achter Vardy, want Vardy is zo oud.
Ja.
En dan willen ze achter Vardy misschien
Jiménez
hebben.
Dat zou wel een goede transfer zijn.
Maar het is ook nog maar de vraag of Jiménez het wil.
Jiménez heeft niet interesse in per se.
Ze zeiden dat ze in Nottingham, dat hij misschien niet echt interesse had. Omdat in Nottingham speel je voor degradatie.
Ja.
En bij Leicester is dat nog erger. Dan speel je helemaal voor degradatie. Want die krijgen ook punten aftrek waarschijnlijk.
Ja, krijgen ze dat?
Ja, net zoals Everton had. Er is groot gerucht dat waarschijnlijk Leicester zelfs 2 van die punten aftrekkingen krijgt.
Zo.
Dus dan ga je helemaal degradatievoetbal spelen.
Ja.
En speel je liever degradatievoetbal in de Premier League? Of wil je liever dan Champions League spelen en voor de prijzen spelen bij Feyenoord?
Zeker.
Dat, er gaan geruchten dat hij dat wilt.
Ja, maar dat
is ook verstandiger.
Ja, vind ik ook verstandiger.
Dat vind ik denk ik ook. Ik denk dat er wel, als hij bijvoorbeeld nu een beter seizoen zou spelen, zouden in feite denk ik nog een betere club
dan zou misschien de subtop van Engeland komen.
Juist, en dan is het interessant.
Als bijvoorbeeld een Aston Villa of zo zou komen.
Dat vind ik een interessante transfer.
Dan zou je als Feyenoord fan ook eerder zeggen van ja oké, daar mag die best heen, want dat is gewoon een goede club.
Geertruida gaat naar alle waarschijnlijkheid zijn contract verlengen.
Ja?
Ja.
Ja.
Wordt niet 100% natuurlijk bevestigd, maar wat ik in de geruchtengangen lees en hoor, is dat ze waarschijnlijk dat hij een jaar contract erbij komt. Hij krijgt zijn favoriete nummer, wordt waarschijnlijk dan de aanvoerder. En zal dan waarschijnlijk volgende week dat dan bekend willen maken.
Maar het ligt er nog aan, zeg maar, wat er nog voor de rest gebeurt. Want wat nou als nou wel bijvoorbeeld een droomclub van hem nog komt die laatste paar weken.
Ja.
Of wat dat slot opeens zegt van ik wil toch wel Geertruida erbij hebben.
Dat zou heel gaaf zijn
dan,
natuurlijk ook, ja.
Ja, maar ik bedoel,
ik zie echt een Geertruida en Frans club gewoon.
Want ik denk
passen. Lyon of zo. Of
Lyon? Die is best wel laag,
of
hè?
Marseille.
Marseille zou ook... Nee,
Lyon is gewoon subtop. Die waren vorig jaar volgens mij, stonden ze inderdaad laatst, maar die zijn helemaal teruggeklommen tot de subtop.
Ja. Mooi zo. Dus grote club ook.
Lyon is best wel groot.
Dus daarom denk ik dat ze echt goed bij passen.
Ik denk in dit stadium dat je zeg maar... ik schat op dit moment dan... Bij Feyenoord speel je voor meer om de prijzen dan bij Lyon. Want Lyon, de Franse league win je niet zo snel.
Ja.
Marseille heeft misschien nu een kans, omdat Marseille echt heel veel transfer heeft gedaan. Maar Franse league win je niet zo snel. En voor mij spelen ze nu ook geen Europees, Lyon.
Nee.
Dus dan zit je toch wel beter bij Feyenoord.
Voor Geertruida is een Duitse competitie, de Spaanse of de Engelse, wel een hele interessante. Ik denk dat dat meer voor hem gemaakt
Engels
is.
Engels weet ik niet. Ik weet niet of hij daar fysiek sterk genoeg
dat
is.
Dat is inderdaad een vraag. Maar
dus als rechtsachter wel, maar als centraal denk ik niet. Maar,
maar hij heeft snelheid, voetband, vermogen. Dat zie ik wel in die jongen.
En je weet het nooit. Want Martinez zei dus ook over dat hij niet... Maar die is in de Premier League ook gewoon goed.
Die doet het
dus
heel goed.
Misschien dat hij daar wel hartstikke goed
heel goed naar behoren. En natuurlijk, Bijlo gaat vertrekken naar alle waarschijnlijkheid.
Ja, waarschijnlijk ja.
Zijn ze nu mee in de onderhandeling?
Ik denk dat het beter is.
Ja, dat denk ik ook.
Anders krijg je alleen maar gezeik over wie de eerste keeper is. En dan gaat iedereen weer aan Priske vragen van... Ja, moet je nou niet eigenlijk Bijlo opstellen?
Ja.
Eens, daar ben ik het.
Maar wie is jullie dan tweede keeper dan?
Ja, laat hem eerst even.
Nee, op dit moment dan... Nou, Bijlo is er nog steeds, zal waarschijnlijk dit weekend nog wel zijn. Maar ik denk dat volgende week inderdaad de transfer rondkomt. Ja. Hij wordt eerste keeper bij Southampton. En als hij dan gewoon goed doet en blessurevrij blijft... Gaat hij waarschijnlijk, dan kan hij het zomaar weer een stap hoger op doen, denk ik.
Maar Southampton is wel een grote kans ook om te degraderen.
Zeker, dus daarentegen krijg je veel ballen tegen je aan.
Hij heeft wel een risico, maar hij kan zich wel heel erg bewijzen.
Dat kan hij wel. Lamproe, dat was het.
Nee, Lamproe is weg, Erik.
Die is transfervrij weg.
Dan zou je nu alleen van Sas hebben en ze zijn een kijker tweede keeper.
Ja,
en Olij wordt genoemd.
Noppert is vrij.
Ja,
Olij werd inderdaad genoemd, zag ik.
Ik zag een bedrag rond de 4 à 5 miljoen dat ze willen hebben bij Sparta. Nou, dat vind ik eigenlijk redelijk, hoor.
Maar ik denk, als je met Olij, dan krijg je weer een beetje hetzelfde gedoe. Want ik denk dat Olij niet heel veel van Welleroy te verschilt.
Dat denk ik ook. Ja. Alleen je zit al bij een topploeg. Je zit bij een topclub.
Zou Olij tweede plan willen zijn bij Feyenoord?
Ik vind het lastig, maar ik vind Olij wel echt een goede keeper.
Hij is zeker goed, zeker weten. Maar ik weet niet of hij tweede plan accepteert.
Ik denk dat Olij als Olij...
Welleroy is ook nooit geblesseerd, toch? Bijna nooit.
Maar daarentegen, je hebt dan wel twee keepers waar je dan
natuurlijk...
Ja,
voor Feyenoord is het top, zeker. Maar ik weet dus niet of Olij
zou
die
rol
accepteert.
Zou het niet wat beter zijn voor Twente of AZ?
Nee, Olij kan echt wel die stap maken naar Ajax, Feyenoord, PSV.
Ja, maar niet als eerste keeper.
Als eerste keeper bedoel ik, hè?
Als eerste keeper. Ja, ik denk niet dat hij bij ons eerste keeper wordt. Als Benítez weggaat...
dat wou ik net zeggen.
Als Benítez weggaat en ze zouden Olij halen... Dan wordt hij daar eerste keeper en dan gaat hij. En dat zou ik 100% begrijpen.
Bij Feyenoord wordt er geen eerste keeper.
Nee.
Dat denk ik niet.
Priske gaat niet eerst Welleroy te kiezen, dan een keeper halen en zeggen, nu ben jij eerste keeper.
Nee,
dat denk ik ook niet.
Maar ja, het ligt aan Olij. Als hij die tweede rol accepteert, dan kan Olij best bij Feyenoord als tweede keeper fungeren. Misschien dat hij dan de beker mag keepen of zoiets dergelijks.
Ik vind het een goede keeper, blijf ik zeggen.
Je zou er niet heel erg op achteruit gaan denken.
Zeker niet.
Want hij is veel meer fit dan Bijlo.
Oh, dat zeker ook. En ik vind het ook wel een keeper. Ik vind het ook wel echt een keeper voor Feyenoord.
Ja, zeker.
Ik denk dat echt wel dat hij goed bij Feyenoord zou kunnen passen.
Zeker. Dat zou een goede transfer zijn.
Ik snap ook niet waarom bijvoorbeeld Ajax ook bijvoorbeeld voor Olij zou gaan. Want ja, met alle respect, kunnen we het al een beetje hebben over de transferlieken bij Ajax?
Ja, tuurlijk.
Nou, kijk, wat ik persoonlijk niet begrijp, hè, en dan gaan we straks weer over de wedstrijden van NAC en de overwinning tegen Jaap Jolix. Ik zeg die naam
steeds.
Jaap Jelonja, ik wil bijna zeggen.
Jaap Jelonja.
Jaap Jelonja.
Jaap Jelonja.
Oké. Maar jij speelde met Pasveer. Dan heb je de tweede keeper Ramai. Heb je momenteel. Die heeft vorig jaar een geweldig seizoen gekiept. Was een van de beste keepers van de Eredivisie. Dat durf ik ook echt wel te zeggen. Echt een goede keeper. Die gaat hij nu niet gebruiken om het feit dat hij niet kan meevoetballen. Dat is eigenlijk een beetje redenering,
nee,
toch?
Nee, de grootste redenering is eigenlijk...
Ja.
Hij vindt ze redelijk gelijkwaardig. Dat ze allebei goed mee kunnen voetballen.
Ja.
En hij ziet dan dat er achterin te weinig ervaring staat bij Ajax. Omdat Citalo is jong, Baas is jong, Hato is jong en Rens is jong.
Dat is zijn...
En daarom wil hij wat leiding achterin. Dus ik zei ook al tegen Erik, als je dan nu die leiding achterin hebt met Rugani, Ramai toch terugzetten.
Dan moet je Ramai terugzetten.
Dat
want met alle respect, hij vertegenwoordigt wel waarde. Ja. Hij vertegenwoordigt gewoon heel veel waarde. Ja. En als hij dit jaar weer goed keept, en misschien op Europa League niveau, gaat hij voor heel veel winst weg straks.
Er gingen dus ook geruchten, dat ik weet niet of dat klopt, maar er gingen geruchten dat ze Ramai ook tweede plan maken, zodat ze hem kunnen verkopen voor 10 miljoen of zoiets. Omdat hij nu al, hij is wel een van de, zeg maar in de selectie van Ajax, nu is hij een met best wel wat waarde, zeg maar. Dus dat was een gerucht dat Farioli vond ze niet heel veel van elkaar afwijken.
Ja.
En hij wil ervaring achterin. Dus dan wilden ze hem misschien verkopen, maar ze hebben hem nog niet verkocht.
Ja.
Dus dan snap ik het niet. Want ik vind inderdaad, ik ben het met jou eens. Kijk, Pasveer kan best meevoetballen en Pasveer heeft ervaring. Ja. Maar Ramai die heeft gewoon veel betere reflexen.
Potentie
en,
ook.
Zeker.
Veel meer potentie. En die inderdaad, als je met hem speelt en hij keept weer een goed seizoen, is hij misschien wel 20 of 30 miljoen waard.
En hoe ver naartoe Pasveer, je kan zeggen, ja, Pasveer is 40 jaar en heeft ervaring. En dat begrijp
maar
ik allemaal wel.
Als je Pasveer een jaar of twee stoppen.
Maar Pasveer kan ook weer soms wel eens nog eens in zo'n dipje komen. En dan kan hij ook wel echt heel slecht keepen. En heeft hij soms wel eens gehad, hè?
Ja, dat kan ook.
En ik zou dan eerder zeggen, focus je dan op Ramai.
Dat kan bij Ramai ook natuurlijk.
Ik snap best wel van die Italiaanse redenering. Maar ik zou altijd daarentegen Ramai hadden gezegd. En daarentegen, daar ben ik het. Ik zou ook zeggen dat Sutalo ook meer dan de leider moet zijn achterin. Dat is hij nu ook wel meer
Hij al wel meer.
Maar dan zou je toch eerder dat met hem moeten doen ook.
Ja, ik ben het met je eens. Ik zet ook liever Ramai op goal.
Ja.
Maar tot nu toe is het niet Pasveer het probleem, vind ik.
Nee.
Want Pasveer doet het gewoon best degelijk. Hij heeft degelijke reddingen. Zeg maar niet super reddingen, maar wel gewoon degelijk. Het is niet dat hij grote fouten maakt. Opbouwend doet hij het sommige wedstrijden best oké ook.
Ja.
Dus het is niet pas weer zijn fout. Maar ik zelf zie ook liever Ramai op goal. Door de reden die je net noemde. Ook met de waarde voor de toekomst en al die dingen. Zie ik ook liever Ramai. Dus, maar ja, Farioli ziet dus, die wil gewoon die leiding achterin blijkbaar hebben. Dat is vooral zijn uitleg. En dan wil hij gewoon Pasveer dus als leider.
Nu hebben ze Rugani bij gehuurd.
Ja.
Ben je dan ook niet met mij eens, heren, dat als je dan kijkt naar de bank. We hebben natuurlijk die wedstrijd tegen NAC gezien. Nou, dat was ook natuurlijk niet heel goed. Maar dan komen de 4-5...
Dat was gewoon schande.
Was echt slecht. Het was gewoon slecht.
Ajax van vorig jaar.
Het was heel slecht.
Dat was
en
slecht,
NAC heeft geen één keer de bal naar een medespeler gedaan. Buiten het feit dat Jan van den Berg alle ballen richting de vijandelijke 16 gewoon lang gaf. En dan met twee counters en een kopgoal verlies je uiteindelijk.
NAC heeft oprecht de enige twee kansen van de wedstrijd gingen er gewoon in.
Maar die hebben geen enkel opgebouwd. Dat vind ik echt geweldig. Die hebben geen enkel opgebouwd. Maar
Ajax had iets van 80% balbezit.
Ja, dat is geen verrassing. Want de meeste
nul kansen gecreëerd.
Ja, dat vind ik bizar.
Wat ik dan wel knap vind, Rico, is dat teams gaan al merken van, oké, dus die een van die verdedigers dribbelt dan in. Hè, die twee cv's, zoals die Jansen wel eens deed. Die loopt dan het middenveld in. En dan willen ze hem gelijk aan Brobby geven dat de rest dan kan aansluiten, hè. Maar als op een gegeven moment die Brobby gaat naar achter leunen. En die gaat leunen. En die bal komt dan naar hem toe. Wat die gast gewoon deed. Is van, joh, we zetten een speler ernaast. En als die bal komt, dan gaat hij hem onderscheppen.
Ja, dat werkt inderdaad. Dat gebeurde een paar keer. Maar soms had Brobby alsnog wel zijn ding. Want het is wel, als je dat doet, heeft Brobby wel twee man op zich. Dus, kijk, ik vind zelf tot nu toe Brobby en ook Traoré. Want die speelden allebei. En je verwacht van die twee spelers wel dat hun tegen NAC het verschil kunnen maken.
Maar
ze zijn
gewoon nog niet fit.
Nee, maar ik denk dat die twee allebei nog totaal niet fit zijn op dit moment. Brobby vorig seizoen vond ik een stuk beter, fitter en beter, gewoon een stuk beter overal eruit zien dan nu aan dit begin van het seizoen. En ja, Traoré, die eerste wedstrijd, toen zag ik wel een paar goede dingetjes. En soms zie je wel van hij heeft wel die kwaliteit, maar het komt er nog helemaal niet uit gewoon. Je ziet nog heel veel slechte dingen ook bij hem. En dus ook bij Brobby. Maar als Brobby dan op een gegeven moment weer de vorm van vorig seizoen pakt, wat hij aan het eind van het seizoen had, of een beetje vanaf de tweede seizoenshelft, dan, als die ploegen dat doen, en Brobby die kan ze allebei afhouden, want toen had hij ook wel eens dat hij tegen twee verdedigers stond.
Ja.
Maar dan hield hij ze allebei af, en dan komt er ruimte, omdat er twee man op hem staan. Maar op dit moment klikt het gewoon allemaal nog niet. Je ziet gewoon dat Brobby, die functioneert nog niet heel erg onder Farioli. Die moet nog of inkomen, of wennen, of ik weet het niet. Maar je hebt gelijk, op dit moment konden ze heel makkelijk Brobby afstoppen. Brobby was totaal geen gevaar.
Zeker, en als dan, je speelde toen ook best wel met een redelijk jong elftal. Hè? En als dan die spelers die dan niet zo'n dag hebben, wat het ook wel toen wel
zoals
leek.
Gods
had zijn dag niet. Fitz Jim ook niet.
Fitz Jim heeft heel het seizoen nog niet echt zijn dag.
Ik vind het ook niet heel denderend.
Dit is geen team die je wilt hebben. niet creatief.
Nee, zeker niet.
Met de Prinsen was hij wel
eigenlijk,
leuk, maar...
Eigenlijk wat het heel dat elftal van Ajax mis, is creativiteit.
De enige die
totaal creativiteit.
De enige die op dit moment echt creatief is bij Ajax en alle aanvallen eigenlijk opzet, vind ik Berghuis.
Berghuis, ja.
En ja, Gods, die heeft dan goede actie.
Ja.
Die kan een man uitspelen. Maar voor de rest heb je niks wat...
Forbes die kan rennen.
En Bergwijn brengt het ook niet. Maar
Bergwijn heeft nog bijna niks gespeeld. Die heeft pas 10 minuten gespeeld dit seizoen.
Maar ik vind wel een beetje bizar. Dan ben je zo'n groot verdiener en dan zie je ze op de bank.
Ja, maar dat komt dus omdat volgens Farioli is hij nog niet fit. Maar het kan kloppen, want hij zei over Bobby en Traoré, zegt hij eigenlijk ook dat ze nog niet topfit zijn. Want hij liet ze ook niet spelen tegen Young Lonja.
Nee.
Dus misschien zijn ze ook nog niet, dat ze nog niet, gewoon niet gewend zijn aan het systeem of niet fit. Kijk, je kan ook zeggen Farioli die is gewoon een rare gozer en weet je, dat klopt gewoon niet wat hij zegt, weet je. Je zou kunnen zeggen van, ik ben het niet eens met hoe hij managt. Want Renzi zegt ook, ik kan gewoon makkelijk 2 wedstrijden in de week spelen, toch?
Ja.
Maar Farioli vindt dus dat ze niet optimaal onder zijn systeem kunnen functioneren als hun spelen.
Ja.
Hij zet altijd de beste elf erin die volgens zijn systeem kunnen, zegt hij dan, hè?
Ja.
Dat is zijn uitleg.
Ja, nou kijk, elke trainer doet anders, hè? Slot bijvoorbeeld, die had één selectie en dan speelde die constant mee. En hij zei van, daarmee worden wij fitter. Vond hij, hè?
Ja.
Was toen ook in dat tijdperk, toen advocaten was, hadden we ook heel veel problemen qua fitheid. Bos daarentegen doet eigenlijk precies hetzelfde, altijd eerste selectie.
Ja.
Ten Hag deed in feite eigenlijk toen ook.
Ja.
Maar ja, hij ziet het meer in qua roleren. Ja. Eigenlijk in de hoge topteams, ziet veel, hè, is roleren heel...
Dat zie je wel heel veel dit seizoen.
Heel veel, weet je
wel. Dat hij veel roleert.
Hij roleert heel veel. Ja. Dat kan. Maar ja, wij zijn in Nederland natuurlijk ook heel enorme zeikers. Dat als het dan fout gaat, bijvoorbeeld dan, laten we zeggen, met dat... Ik noem het dan een beetje tweede elftal. Moet ik het dan een beetje zo noemen? Nou ja, dan zie je gelijk natuurlijk dat de Valentin Driesjes en de Mike Verwijs erop springen als roofdieren.
Ik ben het ook mee eens. Maar er zijn veel interviews met hem geweest, waarin ze daar ook op in zijn gegaan, zeg maar. En het lijkt alsof Farioli vooral bedoelt, hij wil in het begin van het seizoen wat hij voorzichtig zijn. Vorig seizoen zijn de topspelers van Ajax best wel veel geblesseerd geweest, toch ook?
Ja.
Robby, best wel veel blessures. Bergwijn, echt een grote periode geblesseerd. Berghuis, een grote periode geblesseerd.
Ja.
Dus hij zegt in al die interviews, kijk naar vorig seizoen. Wat de fitheid was van vorig seizoen. Wat zeg maar de blessuregevallen zijn van vorig seizoen.
Ja.
Hij wil heel erg uitkijken nu met de opbouw van zijn systeem. Omdat het heel veel fitheid vraagt.
Ja.
Dus maar
dat,
hij
dat
is
gaat
bang,
punten kosten wel.
Ja, dat in het begin inderdaad gaat misschien punten kosten. Maar hij is dus bang dat als hij gelijk iedereen voor de leeuwen gooit en gelijk zijn systeem laat doen, dat en ze niet zijn systeem kunnen uitoefenen omdat ze die druk niet gaan zetten, omdat ze gewoon te moe zijn. En hij is bang dat er blessures komen. Berghuis, die heeft nu pas de eerste 90 minuten gemaakt. Maar dat is de eerste 90 minuten sinds februari, hè? Van dit jaar, zeg maar.
Ja.
Dus dat is ook omdat hij onder Van het Schip en onder Stijn, ja, waren ze waarschijnlijk gewoon niet echt fit, zeg maar. Gewoon die trainer is heel voorzichtig. Ook de intensiteit ligt veel hoger dit seizoen. Dat hoort bij een topclub. Waarschijnlijk ligt die intensiteit bij Feyenoord en PSV net zo hoog.
Zeker.
Maar dat zegt alleen maar over hoe slecht het vorig seizoen eigenlijk was.
Zeker.
Dus misschien, kijk, het kan dat Farioli het ook mis heeft, hè. Maar in ieder geval, dit is zijn uitleg.
Ja.
En ik zelf wil hem nog de kans en de tijd geven, want hij heeft wel een heel plan, zeg maar.
Ja.
En je ziet af en toe wel zijn spel terugkomen. Kijk,
je ziet ook kleine verbeteringen.
Ja, je ziet dingen. Maar ja, tegen NAC was het dan weer... En ja, dan hoop ik voor hem dan maar dat het totale off-day was tegen NAC.
Mm-hmm.
Maar toch zie je wel zijn spel terugkomen.
Maar over 2 weken heb je bij een klassieker.
Nou ja, Ajax heeft daarentegen misschien nog wel mee dat hij nu gewoon eigenlijk in feite een weekje vrij hebben.
Ja, zeker.
Dat het eigenlijk wel mee zit qua dat.
En dan zijn we dus benieuwd of hij nu ook, zeg maar, niet zoveel wisselingen gaat doen volgende week. Ik denk het niet.
Nou, ik denk dat hij gewoon wat spelers, ik denk dat hij wel weet dat hij tegen die Polen wel door is. Want ja, die wedstrijd ging natuurlijk wel ietsje beter. Ik moet zeggen dat Ajax qua druk zetten en hoe ze deden, redelijk goed deden. Ook al deed het Poolse team dat wel zo goed mogelijk.
Het was niet de keepersdag, zou ik zeggen.
Oh, jezus, wat die keeper slecht zeg.
Jezus,
maar goed,
die eerste
maar goed,
corner.
Ja. Maar ja, dit elftal, die kregen natuurlijk ook wel 4-1 klop van Bode Glimt, hè?
Ja, maar die eerste wedstrijd ook maar 2-1 verloren. Dus ja, het is geen topteam. Echt totaal niet. Berghuis zelf zei het ook, hè. Berghuis, ze vroeg aan hem van wat vind je nou van deze overwinning of zo? Of dat je nou waarschijnlijk naar de Europa League gaat of een grote stap hebt gezet. Hij zei zelf ook van ja, dan kunnen we toch wel wat leukere avondjes hebben en wat leukere reisjes hebben dan naar Servië en naar Polen.
Ja.
Want kijk, Panathinaikos is gewoon een degelijke tegenstander. Maar inderdaad, Jagiellonia en ook die eerste, ik weet niet eens meer, Vojvodina.
Ja, Vojvodina, ja.
Die twee, dat zijn toch inderdaad geen tegenstanders van niveau.
Nee,
daar
dat
moet
zijn
je ook gewoon van winnen.
Dat zijn geen tegenstanders van niveau, inderdaad. En
je moet er gewoon sowieso van winnen. Nee,
ik vind het wel leuk dat die gasten dan gaan opbouwen en dan alles al naar de tweede bal al direct inleveren.
Ja.
Dat vond ik wel knap van die Polen.
Ja, ze probeerden waarschijnlijk hun spel te spelen wat ze normaal spelen. Want in Polen zijn ze wel de beste. Ja. Maar internationaal hebben ze gewoon de kwaliteit daar eigenlijk niet voor.
Wij zijn, kijk, aan de andere kant kan je het ook zo zien, weet je. Want wij hebben net al samen bijna zitten vechten al om het feit dat ik Jagiellonia heel slecht vond. Bijna keukenkampioen niveau vond. En jij zat er nog te bekken van, ja, weet je, heeft het te maken met de Poolse competitie, weet je wel, statistiek, et cetera. Maar je kan het aan de andere kant ook zo bekijken. Vorig jaar verloor Ajax van ploegen zoals Hercules. Of bijvoorbeeld ook tegen zulke teams in de Conference League hadden ze het altijd lastig. Ook al, hè, ik denk dat ze vorig jaar, het team van vorig jaar, had nog heel veel moeite gehad met dit elftal. Maar
dat
op dit moment, moet wel eens, en dat zei ik al aan de eerste aflevering van de podcast van dit seizoen al. Je ziet duidelijk wel een lijn wat die Italiaan wilt.
Ja.
Nou, dat zag je ook het qua druk zetten. Ze werden in feite goed vastgezet. En dat ging in feite redelijk aardig.
Alleen die
dat
eerste goal was wel een schande, maar...
Stom, maar goed. Ze,
ja, merk je
ze repareren het wel weer snel. En daarentegen, ja, er zijn ook heel veel kansen dat ik dacht van, die moet je eigenlijk in feite maken.
Nog
maar je zag al naar die 1-1 al, dit wordt eigenlijk een piece of cake.
Nou, het is wel een tactiek, je speelt was het tegen spelen, zeg maar.
Ja.
Maar de Pools, die speelt wat niet echt verdedigend, zeg maar. Ze gaan wat naar voren. En dan maak je het gelijk, Ajax maakt meer kansen door dat.
Ja, kijk, wat jij inderdaad zegt, je ziet die druk en zo.
Ja, ja.
En tegen
NAC, zeg maar, dat zie je helemaal niet. Ze zijn helemaal gedekt en ze wachten af tot de fout komt van Ajax, zeg maar.
Ja, en dit spel inderdaad van Farioli, je merkt dat ze wel goed druk kunnen zetten. Maar als jij tegen een ploeg speelt die laag speelt en niet eens wilt opbouwen,
nee.
Ja.
Dan mis je creativiteit nog bij Farioli.
Heel veel creativiteit.
Dat mis je nu nog.
Ja, precies. En bij Jagiellonia was het anders.
Ja.
Dan zie je weer gaten.
Ja.
Dan,
nee, want
dan
zag,
hoef je geen creativiteit.
Je zag op een gegeven moment, zoals ik al zei, als ze gingen aanvallen, kwamen je op een gegeven moment in een 4... in een 4-4-2 in een soort ruit.
Ja.
En dan als je in zo'n ruit speelt, dan betekent eigenlijk in feite dat de backs van de tegenstander dus eigenlijk in alle vrijheid krijgen. Want die worden niet gedekt door een linksbuiten of rechtsbuiten. Dan moet of die middenvelder doorschuiven of de linksback. Nou ja, dat gebeurde niet. En je zag op een gegeven moment gewoon dat het Berghuis zat in een speeltuin van ruimte. Telen daarentegen ook. Weet je, die hadden alle vrijheid om te bewegen, om de paasjes door te geven. Nou ja, dat is voor hun natuurlijk.
Ja,
dan
ja.
Zijn ze wel nog creatief genoeg om ze dan ook bij de juiste kleur natuurlijk te geven.
Maar ja, dat komt natuurlijk omdat dan zijn er ook veel gaten.
Ja.
En tegen NAC, NAC zet het helemaal vast.
Ja.
En dan, daar moet je ook tegen kunnen spelen. Vooral in de Eredivisie als Ajax zijn. Want heel veel ploegen gaan zich gewoon ingraven.
Dat gaat heel moeilijk worden nog Ajax, denk ik.
Maar daarom moet, ik zag nu ook op het tegen Jagiellonia, wat ik wel eigenlijk beter vond al. Als je Berghuis dan dus op het middenveld zet. En dan zetten
dat
ze
100%,
op de buitenspelers Forbes en of misschien Traoré dan. Maar in ieder geval twee echte buitenspelers. En dan heb je creativiteit door het midden. En dan heb je twee buitenspelers die 1-1 kunnen aangaan. Dus dan heb je al wat meer, denk ik, hoe je kan aanvallen. Heb je meer opties.
Ja.
Want met Rasmussen was het sowieso drama natuurlijk. En
verschrikkelijk.
Je zag al tegen Vojvodina. Ik denk dat Vojvodina, dat was ook natuurlijk een drama niveau.
Zeker.
Maar Vojvodina, dat was niet zo overtuigend gewonnen als dat ze nu deze wedstrijd wonnen. Terwijl Vojvodina was ook echt slecht. Maar daar had Ajax nog soms best wel moeite mee. En hier zag je toch wel, dus inderdaad, je ziet wel progressie.
Jawel, langzaam. Maar ik denk wel, wat je zegt, dit één, dit team mist creativiteit.
Ja.
En ik denk wel dat dit elftal, als er niet veel meer gaat gebeuren. Je weet natuurlijk nog niet, hè. Weghorst wordt nog steeds genoemd. Die wil nog steeds leuk, als ik het hoor, heel graag komen. Eriksen wordt hier en daar nog wel eens genoemd.
Nou, waarschijnlijk niet, Eriksen.
Waarschijnlijk niet. Oké, maar laten we het misschien nog voor op een kiertje houden. Als hier niks meer bij komt en de elftal blijft zoals het nu is, dan zal dit elftal waarschijnlijk nog wel een paar keer flink op een mijl gaan. Maar zullen ze waarschijnlijk, vind ik ze op creatief gebied, ik denk wel tegen, want in de Europa League komen ze wel tegen betere tegenstanders. Dan gaan ze waarschijnlijk wel tegen een paar tegenstanders wel een keer tegen de lamp aanlopen, om het zo maar te zeggen, dit elftal. Maar ik denk wel dat ze constanter zijn dan AZ en Twente. Want Twente daarentegen, die gaan nu komende weken, wanneer de Europa League gaat starten, gaan ze de dubbele programma krijgen. Dat is Twente niet gewend. Die hadden nu al moeite met Sparta. Sparta speelde overigens niet slecht.
Ja, omdat ze natuurlijk ook Europees hebben gespeeld.
Precies. En daar hebben ze nu al heel veel moeite mee. Daar gaat Twente, denk ik, ook heel veel last van krijgen. En dan is het alleen maar zaak ook bijvoorbeeld. Ik denk dat AZ dat veel meer kan. Want AZ is het eigenlijk in feite gewend.
Ja,
Twente begint het voor het eerst weer sinds misschien 8 jaar.
Ja.
Dat is echt weer Europees. En dan wordt er ook wat anders gevraagd. Dan is het anders als jij straks tegen, heel gek gezegd, ze spelen tegen Real Betis of zo in de Europa League. En moeten ze uit tegen Almere City. Snap je? Dan wordt er ook mentaal wat anders gevraagd. En een trainer wil niet anders dat ieder volledig gefocust is. Maar bij sommige spelers gaat het in het kopje dan zitten.
Ja.
Veerman zei het al.
We gaan toch wel winnen.
En dat is juist precies iets wat je als trainer niet wil leren.
Dat wil de bos niet horen, nee.
Precies.
Maar het is goed dat hij het hoort, want dan kan hij het aanpakken.
Juist. En daarom hoop ik ook dat Twente op een gegeven moment de switch gaat maken naar dat jij gaat voorbeduren van luister, wij spelen elke keer Europees voetbal, dubbel programma. Het is eigenlijk zo belangrijk.
Ja.
Dan word je spelers fitter, veel meer ritme en dan kan je ook veel meer brengen in de wedstrijd.
Heel veel ploegen hebben daar problemen mee. Brighton, die speelde ook toen voor het eerst in Engeland weer Europees. En die heb je ook gelijk het seizoen dat ze zijn afgetakeld en nu spelen ze geen Europees. Dus dat, je ziet het gewoon ook bij echt van die topploegen met echt dure spelers zoals Brighton, hebben daar ook gewoon moeite mee. Die moeten gewoon even wennen.
Zeker.
En de club moet gewoon even erachter komen hoe je dat moet managen.
Zeker weten, Rico. Zeker weten. En dat wordt gewoon meer gevraagd. Je hebt kortere tijd om voor een team voor te bereiden. Spelers vinden het vaak lekkerder, hè? Meer wedstrijden. Maar aan de andere kant, als je dan denkt van, 3 dagen later, ik ga tegen een kleinere team spelen. En die gaan er bijvoorbeeld vol tegenaan. Dan denk je ook bij jezelf, dit is nou niet waar we nou echt zin in hebben, weet je wel. Dus dan wordt meer gevraagd.
Ja.
En dat is ook zo nu bij Ajax.
Maar ik denk ook wel dat de komende paar weken voor, PSV weten gewoon, die zijn aanvallend gewoon echt goed.
Ja.
Maar verdedigend missen ze gewoon nog wat. Dat is best duidelijk.
Ja.
Feyenoord, die heeft nu 1 wedstrijd gehad. Daar speelden ze een ander systeem en dat liep gewoon niet lekker.
Nee.
Nu heeft Priske het een beetje omgedraaid en lijkt het dan een stuk beter te lopen.
Misschien was het wel een zegen, hè? Kan ook dat die Priske dan uiteindelijk zal ook luisteren, dit werkt dus niet.
Ja,
ik zet weer terug naar het vertrouwen. Ja.
Dus, maar ik denk dat vooral voor Feyenoord en Ajax de komende paar weken gaan we echt zien waar ze nou een klein beetje staan. Zeg maar, Feyenoord moet daar tegen Sparta bijvoorbeeld uit, toch, volgens mij?
Ja.
Dat is best een moeilijke pot.
Ja.
Als je die bijvoorbeeld overtuigend zou winnen, dan kan je zeggen, oké, Feyenoord die
doet
het goed weer. Zeg maar, die zijn weer de goede kant op aan het gaan.
En daarentegen, Ajax speelt natuurlijk donderdag, hè? Nog tegen, tegen die Polen.
Ja.
Dus daarentegen, weet je, het is niet zo dat ze een hele week ervoor kunnen voorbereiden.
Nee.
Wat Feyenoord op dit moment wel nog kan.
Ja, maar dan ben ik ook dus benieuwd naar bijvoorbeeld als Farioli, die moet dan dus Priske en Farioli moeten tegen elkaar.
Ja.
Dan ga je een beetje zien, want dan Feyenoord gaat het niet ingraven. Feyenoord gaat ook gewoon komen.
Zeker.
En Farioli, zijn intentie is ook om te komen en balbezit te pakken. Dus dan ben ik benieuwd, wie gaat dan, zeg maar, ik denk Feyenoord heeft wel meer kwaliteit in de selectie nu.
Ja.
Maar dan ben ik heel benieuwd wie dan de overhand dus gaat pakken. Want ze gaan allebei proberen druk te zetten.
Dat zeker. En dat wordt heel interessant.
Ja, kijk, Ajax heeft wel de creativiteit om af te maken. Maar we gaan dus zien wie gaat het meeste balbezit pakken.
Persoonlijk, je weet het niet, hè. Dat moet natuurlijk allemaal blijken. Maar ik denk persoonlijk dat op dat moment Feyenoord eerder de overhand zou pakken dan Ajax.
Dat denk ik ook.
Je weet het niet. Maar op dat moment, omdat Feyenoord al langer in een soort systeem speelt, hoog druk zet, et cetera, en hun zijn net weer begonnen fysiek aan het opbouwen.
Of we gaan
en
er wat spelers weg, hè?
Ja, de komende week. Maar ja, dat is natuurlijk volgende week kunnen wij echt zeggen, hè? Want dan gaan we ook de bladen weer terugpakken.
Kunnen we goed voorbereiden voor de klassieker,
Ook, maar dan kunnen we ook pakken van, oké, dan is in feite de transferperiode klaar. Dan kunnen we ook in feite echt de balans opmaken van, welke spelers zijn nog weg of zijn gebleven? Welke heeft nou de meest uitgebalanceerde selectie? En wie zien we nou als Ajax City kandidaat? Deden we al in aflevering 1, maar we wisten het nog niet.
Ja, ik ben dan wel dus ook heel benieuwd. Laten we zeggen dat Feyenoord zou domineren. Dat kan zomaar.
Ja.
Dan ben ik heel benieuwd wat Farioli daarop gaat doen. Want Farioli's spel is eigenlijk gewoon druk zetten. Zoveel mogelijk de bal hebben en dan wat creëren. Dat is zijn spelbeeld.
Dat is eigenlijk ook mooi. Dat je 2 ploegen straks hebt die beide heel veel de bal hebben.
Ja.
Dus dan wordt het eigenlijk een wedstrijd met heel veel intensiteit. dat tegen elkaar aan zal botsen.
Ja, misschien maar, veel goals.
Maar dan ben ik dus wel benieuwd, ook naar Priske. Laten we zeggen, kijk, de kans is inderdaad groter dat Feyenoord, die zijn verder. Dus die groter dat hun gaat domineren. Maar laten we zeggen dat komt de verrassing en Ajax zou domineren. Niet qua scoren, maar gewoon qua balbezit, weet je.
Ja.
Dat de druk zetten werkt. Dan ben ik ook benieuwd hoe Priske dat aanpakt. Gewoon van allebei de kanten. Want van allebei de kanten gaan ze proberen druk te zetten. En dat is hun intentie. Ja, ja. Maar hoe ga je dat aanpakken als dat niet lukt?
Klinkt het heel raar dat ik misschien nu zeg dat Feyenoord Ajax voor Ajax misschien wel een nieuwe test wordt. Is dat misschien wel op dat moment dan wel de sterkste selectie dus tot dan hebben gehad? Schat jij
tuurlijk.
Ja, hoger dan Panathinaikos en die Wiever. Dus daarentegen is het ook voor hem kijken van oké, ik ga nu tegen de topploeg spelen van Nederland. Hoe doet mijn team ernaar? Kunnen wij al dat tegen dat bijvoorbeeld domineren, de bal
dat
hebben?
Echt een test.
Het wordt gewoon een test ook van oké, je kan na die wedstrijd kunnen we echt zeggen van oké, hoe ver is Ajax nou?
Ja, ook. Ja, toch? Maar ook voor Priske wordt een beetje een test. Maar dat wordt Sparta ook, want Priske heb ook nog niet zoveel bewezen.
Feyenoord zou verliezen. Wat voor impact gaat het krijgen dan? Op spelers, op het...
Maar bij Ajax ook.
Ja, maar kijk, Ajax vorig seizoen was dramatisch. Als ze nu denken dat Feyenoord meer kans heeft te winnen dan Ajax.
Ja, Feyenoord is wel de favoriet.
Hij is de favoriet.
Sowieso is Ajax, Feyenoord wel de favoriet.
Maar wat gebeurt er dan als ze nou...
Als Ajax... verrassend wint
met
in de 3-1,
Kuip. Zeg maar.
Zo bedoel
of,
je.
Of gelijk. Gelijk of zou ook wel verrassend zijn.
Zeker. Maar ik denk wat je zegt, ook op de manier waarop.
Ja,
kan ook zijn op de manier waarop.
Het ligt eraan
manier
waarop
als Feyenoord constant de bal heeft en Ajax heeft bijvoorbeeld 2 counters en ze winnen daardoor.
Ja.
Ja, dan kan je zeggen van hey, goed gedaan. Maar was dit nou iets wat Fagioli nou wouden of was het gewoon...
Ja, het ligt niet ook aan het spel. Maar Ajax had tegen NAC ook alleen maar de bal, 2 counters en ze verliezen. Maar dat komt ook omdat Ajax gewoon dramatisch was in de aanval.
Ja.
Dus laten we zeggen, als Feyenoord inderdaad wordt dan heel creatief zou zijn, heel veel kansen creëert, maar pas weer keep de wedstrijd van zijn leven en dan wint Ajax toevallig.
Ja,
dan is het inderdaad, dan zou je niet zo denken, dan zou je denken, ja, dat kan gebeuren.
Nee, zeker.
Maar grote kans wel dat Feyenoord gewoon de overhand pakt.
En dan maakt ook straks de klassieke heel interessant, bij de nieuwe trainer, de ene wordt voorbeduren, de ander, misschien voor beide kan het ook zijn, beide in de test,
ja,
om te kijken van... Hoe ver staan beide nou aan? Maar ik ben gewoon heel benieuwd. Wat gaat komende week nou brengen? Wat komt erbij? Wat komt er niet bij? Ja. Dan kunnen we vrijdag echt zeggen. Met volle borst ook. Van oké, dit is het nou. En wat verwachten we nou voor komend jaar?
Zeker.
En dat kunnen we, en dan kunnen we ook echt gaan voorspellen.
Tegen PSV toch?
Zei je?
Feyenoord tegen PSV is de volgende topper toch?
Na Feyenoord Ajax?
Ja.
Nee, dan is geloof ik PSV Ajax
ja?
of zoiets. Of Ajax PSV. Dan zou je eigenlijk eventjes de wedstrijden er een keer erbij moeten pakken. Ik pak hem wel even erbij volgende week.
Ja,
desnoods. Dan ga ik eens even alles erbij pakken. Heren. Ja. Heren, wat vonden jullie van Slot en Liverpool?
Ja, eerste helft was dramatisch.
Het is Ipswich Town ook, zou ik zeggen.
Ja.
Het is net gepromoveerd, zeg maar. Maar ze spelen goed voetbal.
Ja, wat Ipswich gewoon goed deed toch was, ze zetten 1-1 op heel het veld. En proberen gewoon met kracht en met duelkracht duels te winnen. En dat gebeurde in feite.
Ja.
In feite werd Ipswich niet veel gevaarlijk, hè?
Nee, maar,
3-4 gele kaarten, felheid.
Eerste helft deed Liverpool ook niet veel.
Nee, zeker niet.
Het was puur dat Slot toen wel een goede wissel deed, dat die Konate erin zette. Met meer fysieke kracht dan, hoe heet hij nou, Kwanzaa?
Kwanzaa was de achterin.
Ja, in ieder geval, die had veel meer fysieke duelkracht, zeg maar. Daardoor kwam Liverpool veel beter in het spel. En uiteindelijk pakten ze gewoon die overwinning met mooi spel.
En daarna, wat er daarna gebeurde, was dat hij ging het gewoon tactisch wat anders zetten. En er moest meer duel ging komen. En daarna zag je
dat. Dus dat heeft hij goed gedaan.
En daarna zag je dat het gewoon ging lopen.
De eerste helft stond het dus nog niet zo goed.
Nee, in de eerste helft
als je dat doet tegen de Manchester City, dan sta je in de eerste helft al 3-0 achter.
Zeker, maar dat had ook te maken met hoe ze de wedstrijd ingingen. Ik vond dat ze qua duelkracht en alles veel te weinig brachten.
Ja,
maar in de tweede helft was het wel echt wel... Beter. En dat kan Slot, hè?
Gravenberg was ook heel goed, hè?
Zeker. En ik ben blij, want Slot ziet het geloof ik wel in die Gravenberg.
Maar ja, je mist wel een echte sloper op dat middenveld.
Dat had die Spanja moeten zijn.
Ja, want Gravenberg is niet een 6, echt.
Nee.
Meer een 8.
Is meer een 8,
dus,
ja.
Kijk, tegen zulke ploeg als Ipswich gaat het best.
En die McAllister is nu meer de 6, hè?
Nee. Deze pot was Gravenberg meer de 6. Hij had juist expres... Want Allister was heel veel de 6 bij Liverpool. Maar hij is ook beter hoe hoger je hem op het veld zet, hoe beter die is. Gravenberg ook. En wie heb je dan meer op middenveld?
Elliot.
Sobboslai. Maar die is de 10.
Ja, die is echt een 10.
En die loopt ook heel veel, vaak een beetje achter Jota.
Ja.
Jota. loopt hij een beetje omheen om ook weer bij het goal te komen.
En, maar McAllister en Graafberg zijn eigenlijk ook meer 8. En McAllister zou je zelfs 10 kunnen zetten. Dus die zijn allemaal geen 6'en. Je hebt gewoon nog steeds geen 6 bij Liverpool.
Nee.
En ik denk dat dat tegen de topploegen je wel een beetje op gaat breken. Want je hebt toch wel een beetje een 6 nodig.
Eens. Ik vind het jammer dat die Spanjaard niet is gekomen.
Die Zubamendi
had daar echt perfect gepast.
Rejected FC.
Ja,
rejected FC.
Maar op zich daarentegen, ze hebben 0 aankopen gedaan. Alleen nu wordt nu een keeper alleen nog in verband gebracht, geloof ik.
Mamardashvili.
Ja, Mamardashvili inderdaad.
Als tweede keeper. Die misschien ook verhuren wel gelijk. Want ja, Alisson is nog steeds eerst keeper.
Maar ja, ik had van Liverpool wel wat...
Ja, ze hebben nog wel goed elftal staan.
Salah is weer goed.
Maar ik denk niet dat ze als doelstelling nu kunnen hebben om kampioen te worden met dit.
Nee, als je kijkt naar Arsenal bijvoorbeeld. Die hebben alleen Calafiori gehaald. Goeie speler, hè. Die speelde
Merino,
goed op de EK.
Officieel.
Ja, en Merino bijna.
Merino.
Die Spanjaard toch?
Ja, Merino. Ja.
Merino, die wou Arteta heel graag.
Ja, ja. Is goed
die is
spelen.
Meer linksback, links centraal toch?
Nee.
Hij is middenveld.
Merino is middenveld.
Oh ja,
8.
Die.
Dat is
je hebt gelijk.
Dat is die bij Spanje de winnende scoorde tegen Duitsland. In de
hij.
Ja.
Hele goede trouwens.
Middenveld 8.
Ja.
Want nu
ik haal hem door elkaar met die linksback.
Hij is wat ouder ook al.
Nu speel je zeg maar met Reis en Partey. En dan gaat denk ik gewoon voor de Reis... En Merino, denk ik.
Ja, dan heb je Reis als echte 6.
Ja.
Want nu had je...
Merino is echte 8.
Ja, Reis
maar.
Was soms nog een beetje 8 achter. Als je met Partey speelde, toch? Dan speelde Reis wat meer
Partey
voor.
Partey is meer 6.
Maar Reis,
en Reis ook 6.
Ja, en Reis is perfect op 6. En dan Merino op 8.
Perfect.
En dan heb je op 10 Ødegaard.
Echt goed team, man.
Ja, en hij gaat ook geloof ik zijn contract nog verlengen ook, hè? Arteta.
Ja, Arteta gaat na de transferperiode gaan ze zitten. En willen ze de club en hij willen allebei eigenlijk wel verlengen.
Ja, geweldig. Weet je, maar je ziet ook, weet je, hij natuurlijk Spanjaard, Spaans voetbal, weet je wel, hoogdruk, combinaties.
Mooi man.
En daarentegen zie je wel, hij ziet precies ook de spelers die hij mist. En die hij juist moet implementeren. En nog, zijn slimme aankopen. Calafiori, niet echt een topper of zo, maar wel eentje waar potentie zit om een topper te worden.
Wel
maar echt top, hè? Top.
Ja, maar op het EK speelde hij ook al heel goed.
Speelde
hoor.
Hij zeker goed. Jammer van die eigen goal, maar daar kan hij ook niet zo heel veel aan doen. Toen tegen Spanje. En natuurlijk die, inderdaad, wie zegt die middenvelder.
Merino,
Mourinho. Merino.
Ja.
Dus ja, ik Arsenal gaat gewoon weer dit jaar... En
ja, Arsenal
Timber,
gaat om de titel
Timber.
Die is een soort nieuwe aankoop eigenlijk.
Ja,
maar,
ja, Timber gaat nu echt spelen.
Hij is een soort aankoop gewoon, want die heeft niks gespeeld nog.
Daarom, ik heb alle vertrouwen echt
links,
in Timber,
links,
weet je wel.
Timber links.
Ja, ik weet niet wat Timber nou gaat doen. Want je hebt White, die gaat sowieso spelen, Ben White.
Gabriel Saliba.
Hij
gaat sowieso spelen.
Maar hij is wel heel fan van Timber, hè?
Ja, maar ja, van Calafiori ook. Dus
en je hebt nog Zinchenko, die gaat denk ik weg.
Hij heeft wel veel concurrentie, Timber.
En je hebt nog Zinchenko, je hebt 3 links en achters.
Ja, er wordt zoveel gevraagd in die wedstrijden.
Ja, en je hebt veel blessures achterin bij Arsenal. Vorig jaar volgens mij, hoe heet die?
Zinchenko heel vaak.
Zinchenko geblesseerd, Tomiyasu geblesseerd. Die is nu ook weer geblesseerd, Tomiyasu.
Jesus heel vaak.
Ja, dus, maar je hebt dus wel kansen achterin. En Calafiori heeft ook best wel wat blessures in zijn carrière gehad.
Weet je wie eigenlijk Arsenal gewoon weer zou moeten proberen te halen? Want die speelt
Spits.
Die speelt nu momenteel ook niet veel. En die zou je misschien nu zou kunnen halen, is Mudryk. Bij Chelsea.
Mudryk valt door de mand, man.
Nu wel, hè. Maar Havertz viel ook veel onder mand bij Chelsea. En kijk wat Arteta met hem weer heeft gedaan. Daarom, Arteta is een goede trainer.
Ja, dat wel.
Dat bedoel ik mee. En nu Mudryk niet veel speelt en die trainer ook niet helemaal...
Hij speelt wel nog aardig wat, hoor.
Maar die nieuwe trainer is niet helemaal...
Nee, maar hij speelde
laatst
in de Conference League weer. Hij speelde voor mij in de Premier League ook. Maar die nieuwe trainer die zegt... Mudryk is wel echt een goed talent, maar hij maakt gewoon de verkeerde beslissingen. Zijn kwaliteit is er, maar hij is gewoon, zeg maar, net zoals dat je over Pedersen wel zei, de besluiteloze rechtsback.
Ja.
Dan is eigenlijk Mudryk de besluiteloze linksbuiten.
Yes.
Lekker man.
Dus Mudryk. Hij is heel goed kwalitatief, maar hij maakt altijd de verkeerde keuze, zeggen ze.
Oké.
Dat is het probleem bij hem.
Dat
dus
is niet slim, nee.
De Maresca, de trainer van Chelsea, die... Voor mij heet hij Maresca, maar die vertrouwt heel erg wel op Mudryk's kwaliteiten. Alleen niet op zijn beslissing. Op zijn beslissing nemen, zeg maar.
Oké. Daarentegen heeft Maresca wel 42, 43 spelers in...
City won een wedstrijd tegen Chelsea.
Ja.
Ik vond dat Chelsea niet heel slecht speelde tegen City.
Nee.
Ze hadden best wat kansen.
Ook niet.
Zeg maar, ze speelden al gewoon echt, zeg maar, ze hadden best gelijk kunnen spelen tegen City als ze hun kansen afmaakten. Alleen
maar,
ja, Jackson.
Cucurella moest ze leuk doen in het Spaanse. Oh, en Haaland.
Ja, Haaland had wel weer echt een mooie goal, hoor.
Haaland deed weer even de Haaland.
Hij deed echt het stiftje net overheen, joh.
Haaland blijft de wereldspits.
Hij raakt die bal bijna niet aan die wedstrijd, maar hij scoort.
En, ja. En waar ik me ook... Ik zag Savio ook spelen. Dat was
Savio, die speelde ook best.
Zo, okay. Ja. Die speelde lekker.
Ja.
Die dribbel
Savio.
Van hem.
Ja. Maar dan heb je die Savio rechts. En dan heb je Doku aan de link. Ik vind die Doku vind ik zo snel. Maar
ja,
gewoon
maar
ook zo...
Bewegingen van hem. Ja,
Doku is heel onvoorstelbaar.
Doku, ik heb een beetje, weet je, zoals Fini eerst was. Doku is zo goed met dribbelen. Soms, zeg maar, toen tegen Chelsea in de laatste, voor mijn 80ste minuut of zo. Hij dribbelde drie maal van Chelsea weg. Maar daarna wist hij gewoon niet meer wat hij moest doen. En dan speelt hij de bal weg. Maar dat is het. Hij weet ook niet wat hij moet doen in het laatste moment. Hij kan heel goed dribbelen. Hij is heel snel.
Ja.
Maar net zoals Vinicius aan het begin bij Real. Hij weet niet wat hij moet doen als hij echt voor de goal staat. Hij kan niet echt schieten. Hij weet niet de goede paas te geven. Dat is het probleem wel bij Doku, vind ik een beetje.
Ja. Nee, ik herken het.
En Grealish daarentegen. Ja, Grealish is niet iemand die mannetjes uitspeelt en snelheid heeft. Maar hij weet wel, hij weet precies wat hij moet doen met de bal. Wel. Ja.
Hij dubbel vast, verliest niet zo snel de bal en houdt daarentegen de bal vaak in de ploeg.
Ja, en hij weet gewoon wat hij moet doen.
Ja.
Van, oké, ik heb de bal, ik ga nu daarheen doen of daarheen. Of, en juist. Doku, die...
Even de foto, hè?
Doku is een beetje nog, hoe zeg ik het?
Beetje wild.
Ja, een beetje ongeleid nog.
Ja.
Een beetje wild, weet je, is speels.
Maar hij is inderdaad wel heel goed. Als hij, net zoals Vinicius, kan leren afmaken en kan leren de juiste keuzes te maken met de passing, dan wordt hij echt een topper.
Ja.
Savio vond ik ook echt...
Ja, Savio viel ook goed in.
Dus ik, ja,
of
ik weet...
Die begon volgens mij, die werd al gewisseld, maar... Die speelde goed.
Die speelde ook inderdaad goed. Dus daarentegen zouden we zeggen dat City, Arsenal en Liverpool...
Nee,
oh,
Liverpool
daarentegen, United, Ugarte, komt naar alle waarschijnlijkheid
bijna
binnen. Ben je blij mee?
Ja.
Als United fan?
Ja, zeker. We hebben gewoon nog eentje nodig. Amrabat is weer weg.
Oh.
Ja, Amrabat is gewoon... Die hebben ze niet gekocht. Die hadden ze optie tot koop, maar die hebben ze niet gekocht.
Is terug weer naar Fiorentina.
Ja. Dan heb je nog een talent, Collier, die is wel goed, maar die moet nog doorbreken. Menu, die is er.
Ja.
En dan heb je nog Casemiro. Casemiro heeft wel soms blessures of een rode kaart.
Kan die nog wel?
Sommige wedstrijden zie je echt nog wel zijn klasse. Zeg maar, nu tegen de eerste wedstrijd tegen Fulham zag je hem best wel weer goed spelen.
Ja.
Alleen, hij heeft ook wedstrijden dat hij minder is, een periode dat hij minder is. En ja, Ugarte is gewoon heel fijn om erbij te hebben. Dat je gewoon ook Ugarte kan opstellen.
Of een jonge speler.
Ja, of tegen een topteam kan je kiezen voor Ugarte en Casemiro. Dat je wat verdedigender speelt bijvoorbeeld.
Zeker.
Dat je dan een keer Menu rust geeft.
McTominay of niet spelen.
Ja, je hebt gewoon veel meer opties. Je hebt gewoon een beetje diepte in je selectie. Met hoeveel blessures Man United ook heeft gehad natuurlijk. Hè?
Ja, dat is echt heel veel.
Ja, echt. Nu weer. Ze beginnen alweer met 3 blessures of zo.
Ja, geweldig ook, hè. Met De Ligt. De Ligt die nu speelde prima.
Mazraoui speelde heel goed.
Maar ja, op linksback nog wel.
Hij speelde het grootste gedeelte wel rechts, hoor. Uiteindelijk.
Ja?
En dan werd Dalot naar links gestuurd.
Ah, oké. Okay.
Ja, maar...
Maar Zirkzee ook, hè? Goeie goal.
Zirkzee, hele goeie
mooi,
goal.
Mooi, hè? Met
goal.
Één tikketje.
En je ziet al wel dat hij, zeg maar, spits is die inderdaad wat inzakt en wat meer in het spel betrokken is. Zeg.
Ja, ja. Maar dat is Zirkzee ook, hè? Die wil vaak de bal aan de bal hebben.
Ik denk, als ze niet veel blessures krijgen, dan kunnen ze wel voor top 4 voetballen. Maar... Jij zei misschien Liverpool... Ik denk niet Liverpool kampioen, maar ik denk
niet.
Voor top 4. Ik denk dat de enige twee die ik nu als kampioenen zie... zijn Arsenal en City. Eén van die twee. Denk ik. Want Liverpool heb gewoon niet de aankopen gedaan... om het verschil te gaan maken.
Nee.
Want ja, ze hebben niks.
Of ja, of... je weet natuurlijk niet wat de komende week nog kan gebeuren. Of
nou, het kan.
Arsenal
het kan
moet tegen Aston Villa nu. Volgende wedstrijd.
Dat is ook heel interessant.
Dat is ook een moeilijke. Het wordt heel moeilijk voor slot.
Liverpool heeft Brentford... Arsenal gaat... Ja, United moet tegen Brighton. Dat vind ik ook een hele interessante pot.
Ook een moeilijke.
Brighton. Project, Minté, ik noem het ook wel Project Brighton. Project Brighton.
Minté en Wiever speelde een goede pot.
Ja, Wiever speelde echt heel goed.
Die speelde zeker goed. Ja.
Ja,
een goede assist.
Die gaat het daar
en,
echt goed doen.
Minté hele goede assist, alleen die viel uit vlak voor de rust. Dat is jammer, maar...
Maar zoals ik zeg, Minté is een beetje nog ongelijk, maar is bloed en bloedsnel.
Ja,
die heeft betere onkleg op, omdat wij natuurlijk... vorig jaar hadden we heel vaak discussie Forbes en Minté.
Ja, Minté is nu verreweg beter.
Ja.
Maar dat merkt wel. Minté heeft zich heel het seizoen ontwikkeld en beter en beter en beter. En Forbes had heel weinig gespeeld en
geen spoor
die is niet beter geworden.
Nee.
Maar Minte is zeker heel erg verbeterd. Bij Brighton, je zag het ook, hij maakt gewoon een goede actie.
En hij geeft, goed
en hij geeft gewoon een goede voorzet. Dus ja, perfect.
Mooi man, Minte. Ik had het niet verwacht aan het begin van het jaar.
Nee, zeker niet.
Nee, ja, maar jij was er tegenstander van.
Nee, ja, ik ken ook een paar die ook helemaal niks met hem hadden. Ik vond hem nog een beetje ongelijk, maar hij heeft zich naarmate in de jaar verder heeft hij zich gewoon ontwikkeld.
Ja, hij heeft net zoals eigenlijk Vinicius gewoon echt stappen is hij aan maken.
Als hij zo doorgaat met ontwikkelen en hij wil bijvoorbeeld makkelijke scoren en alles. Ja, dan gaat het inderdaad
echt
zijn snelheid en alles. Dat heeft hij met hem zoveel mee.
Ja.
En hij is heel balvast.
Als hij zeg maar gewoon bij Brighton goede series neerzet, dan kan hij zomaar naar de top van de Premier League gaan.
Zeker weten, heren. Pak ik eventjes
de voorspellingen
erbij. Vluchten nog tussendoor. Madrid, jongens, gelijk. Hoe kan dat? Erik, wat is er gebeurd met de Madrid?
Het ging niet zo lekker.
Het ging
niet zo lekker.
De beroemde off day?
Het is beroemde off day.
Tegen Mallorca.
Wel mooi, ook het doelpunt van Rodrigo, maar voor de rest het zag het er niet mee.
En Bellingham geblesseerd?
Ja, dat is bij de training, ja. Volgens mij meer. Guler heb je nog ook de achtergrond. Dus dat komt best uit. En Mbappé was niet zo best.
Nee?
Nee. Die voel wat tegen.
Ah, ik ben benieuwd, want ja, dat is toch
maar
wel...
ik heb er nog vertrouwen. Het komt echt goed met Real.
Ze moeten gewoon even inkomen, nu zonder Kroos en nieuwe aanvaller. En,
het komt echt goed met Real.
Dat denk ik ook wel.
Maar missen ze weer creativiteit op middenveld, of?
Nog steeds, ja.
Ja, maar ja, hoe gaan ze gaan niks meer kopen. Dus hoe gaan ze dat oplossen?
Guler gaat het oplossen.
En dan gaat Bellingham naar 8.
Guler gaat oplossen?
Ja, hij gaat het oplossen.
Oké.
Maar kan je met Guler en Bellingham tegelijk spelen? Of is dat niet te aanvallend?
Nee, ik bedoel in plaats van Bellingham.
Ja, nu ja. Maar ik bedoel, je mist creativiteit op het middenveld. De Kroos mis je.
Modric.
Maar ja, die is al heel oud. Die speelt geen basis meer. Of zou je die ook weer basis zetten gewoon?
Ik zou hem wel een kans geven, ja.
Ja, dat zou kunnen. Als hij dat aan kan.
Als Bellingham vooral nu geblesseerd is.
Ja.
Heb je Charmini, heb Camavinga.
Ja, en Guler.
Ja.
Maar ja, dan speelt Modric weer niet.
Ja.
Maar ik denk dat ze het wel inderdaad moeilijk gaan krijgen zonder Kroos nog dit seizoen. Ik weet het niet, maar... Barca had het ook gelijk moeilijk. Atletico ook. Atletico ook allemaal leuke aankopen. Maar die spelen ook gelijk 2-2.
Ja.
Yeah.
Maar wel een moeilijke pot. Uit tegen Villarreal, voor mij.
Met een goede goal van Djuma.
Ja.
Goede goal van Djuma.
En die Sørloth, die heeft gelijk gescoord.
Sørloth doet het echt goed.
Gelijk gescoord.
Deed het ook bij Groningen toen, hè? Die ja. Sørloth.
Bij Villarreal ook.
Zeker.
Dus ja.
Ik vind het heel knap. Laatst nog, voordat we naar de wedstrijden gaan, Rico nog. Gundogan. Naar City.
Ja, slaat nergens op. Barca's beleid de laatste paar jaren slaat echt helemaal nergens op.
Nee, dat...
Dan haal je daar die Olmo die je eigenlijk niet eens nodig hebt. En dan kan je hem niet registreren, dus dan moet je Gundogan gratis wegdoen. Die bakken aan ervaring heeft, liefde voor de club. Weet wat het is om bij een topclub te spelen. En wat je nodig hebt.
Ja, het is
en dan doe je hem weg.
Bijzonder, joh.
Dit slaat echt helemaal nergens op meer, joh.
Zeker weten. Ja. Zeker weten.
Echt. Ja, voor leuk voor City.
Gundogan gaat daar gewoon spelen,
ja,
denk
sowieso.
Ik.
Die was daar een van de beste.
Ik denk dat Pep juist blij is.
Ja, die wou hem ook terug.
Hij krijgt hem gratis terug.
Ja.
Ja.
Hij vindt prima.
Ja, hij was een van de beste middenvelders bij City.
Jee,
naast de Bruyne.
Geweldig.
Toen tegen finale tegen United volgens mij.
En hij is op de krijgt op middenveld. Succes.
Ja, het slaat echt helemaal nergens op.
Middenveld wordt weer helemaal dodelijk. En dan maakt het weer zo interessant. Maar dan heb je wel... Want Kovacic kwam in feite daarna natuurlijk voor Gundogan.
Nee, die was er al.
Die was er al.
Oh ja.
Kovacic was er al lang.
Ik ben niet scherp vandaag, jongens. Potverdorie.
Ze hadden niet echt een vervanging gehaald. Ze hadden al best wel veel natuurlijk in de club zitten gewoon.
Ja, dat is wel waar.
Oeh. Je ziet een paar leuke wedstrijden.
Ja, pak een wedstrijd erbij nog maar, heren. Jongens, NEC Pek Zwolle. Komend weekend.
NEC.
NEC.
NEC ook wel.
Maar ja, 2-1.
3-0.
2-0.
Almere City tegen PSV.
1-4.
Ja, ik denk 1-3. Dus ik krijg gewoon een goal tegen, denk ik. 1-3.
1-4 ook.
NAC Breda tegen Utrecht.
0-1.
0-3.
1-2.
Groningen AZ. Beide 6 punten. Leuke pot.
1-2.
2-2.
2-1. Groningen verrassen.
Sparta Feyenoord.
Interessant.
Ik zie hem nadenken.
2-1, Feyenoord.
Ik denk ook 1-3.
Ik denk ook 1-3.
Heracles, Willem 2.
1-1.
1-3. Willem 2 doet leuk.
1-0.
Go Eagles RKC.
3-0.
2-0.
Ja? Ja, ik denk 1-1. En het geeft aan dat woensdag, want komende donderdag moet Ajax toch weer spelen tegen
Jagiellonia.
Want het geeft aan woensdag dat Ajax tegen Fortuna moet en dinsdag Twente tegen Heerenveen. Dat geven ze hier bij voetbalzone aan.
Dat klopt niet.
Nee?
Nee.
Oké, okay, wat zou Twente Heerenveen denken?
Twente Heerenveen, dat zou Twente wel winnen 2-1.
Ja, ik denk ook 3-1.
Ik denk gelijkspel.
Ja?
1-1, 2-2.
Ah, voor mij zijn die wedstrijden pas veel later hoor. Want ze hebben ze juist verzet voor de Europese wedstrijd.
Ja, dat zou ik ook denken. Kijk, dus, Twente heeft daarentegen niks komende week. Dus die zou in feite al dinsdag kunnen spelen.
Ja, die zou hem dit weekend al kunnen spelen. Maar hij was al verzet.
Juist.
Dus dat staat er niet. Ajax moet alleen tegen Jagiellonia deze week.
Ik dacht al, dat is een foutmelding.
Dat is fout.
Dan kunnen volgende week, heren, eigenlijk de balans gaan opmaken van alle teams. En daarbij ook van welke spelers we nou eigenlijk wel meer verwachten, welke niet. En kunnen we eigenlijk echt in feite toch echt wel een beetje onze voorspelling doen van, nou ja, wie denken wie de kampioen wordt, wie denk je niet.
En vooruitblikken op de klassieker.
En vooral vooruitblikken op de klassieker, inderdaad.
Zeker.
En kijken wat onze Nederlandse grootheden zoals Ten Hag en Slot hebben gedaan in de Premier League. En natuurlijk met een hele paar mooie wedstrijden.
Zeker.
Zoals Arsenal tegen Aston Villa. Zeker. Dus jongens, ik wil jullie bedanken voor het design.
Ja.
Tot volgende week. We gaan Aaron uit Duitsland trekken en die gaat hier ook zitten. En we gaan daarbij alles bespreken. Dus dames en heren, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En tot volgende week.
Yeho.